In Jesaja 45 waren wij bij de aankondiging in dit hoofdstuk, althans van de komst, het optreden van ene Kores, die wij inderdaad later in de geschiedenis ooit tegenkomen. Dan spreken wij het meestal uit als Cyrus. Maar een C is een K en die Y, die Griekse I, die in Duitsland spreken ze die uit als een U.
Rare jongens,
die Duitsers, ja. Dus ja, wat je maar wil, dat maakt niet uit, is Kores. Bekende Auckland, Kores. Maar toen maar. Maar wij weten ook dat diezelfde Kores, over het hoofd van diezelfde Kores gesproken wordt over de uiteindelijke herder, want zo wordt het woord ongeveer vertaald. De uiteindelijke heer, een meester, de Heer Jezus zelf. Als je mij vraagt, is dat Kores, Cyrus, verwant aan Kyrios. Ik zei toch, de lange ei, die wordt hier en daar uitgesproken als een U, dan krijg je Kyros. Maar dat is het Griekse Kyrios, dat is het vaste woord, het bekende woord voor Heer. En dat wat van de Heer is, heet Kyriakes. En dat is weer ons woord kerk. Dan weet je hoe dat zit. Zodat je synagoge nooit een kerk moet noemen. Hè? Nee, want daar kennen ze de Heer niet. En er zijn nog wat van die instellingen die men tegenwoordig kerk noemt. Maar dat klopt van geen kant, hè. Maar goed, die maar even terzijde. Ik geloof dat ik vorige keer aan het eind van de avond ongeveer iets zei als... Maar nu zijn we helemaal Kores kwijtgeraakt onderweg bij het bespreken van het hoofdstuk. Want voordat je het weet, gaat het over iemand anders dan Kores. En ik denk dat ik toen ook gezegd heb dat een ander voorbeeld van dat verschijnsel is Daniel, waar sprake is van de man die wij kennen als Antiochus Epiphanes. Maar voordat je het weet, gaat het niet meer over Antiochus, maar over, laten we maar zeggen, de antichrist. En de vraag is dan, hé, waar hebben we nou die sprong gemaakt? En dat is niet goed te zeggen. Die is er ook niet echt. Het gaat geleidelijk, dat ligt over elkaar heen. En dat is hier ook zo. Want er komt uiteindelijk een Kores Kyrios, een heer. Er komt uiteindelijk iemand die Israël daadwerkelijk zal verlossen. En wij kennen hem als de Heer Jezus Christus. Uiteraard. En daar komt het ook op terecht. Want we hebben het als alternatief, al hoofdstukken lang trouwens, hebben we als alternatief allerlei gesneden beelden. Ik vind het wel aardig, gesneden beelden. Dat betekent dat de mensen ze zelf gesneden hebben. Maar ik denk dat het ook nog een dubbelzinnige uitdrukking is. Maar ja, dat mag je eigenlijk niet hardop roepen. Maar, zo van, ze kunnen sowieso niks. In elk geval is dat de strekking van die schriftgedeelten. Hier hadden we dat ook, vanaf, laten we zeggen, vanaf vers 20 van Jesaja 45. Verzamelt u een komtreed hier, hoe samen gij die van de heidenen ontkomen zijn. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Eentje die ze zelf gemaakt hebben, namelijk. Bovendien, eerder lazen we al dat het stomme afgoden zijn die niks te zeggen hebben. Bovendien kunnen zij niet bassen. Zij zijn allemaal stomme honden, zij kunnen niet bassen. Nou ja. Dan denk ik aan de bassist waar ik gisteren mee speelde, maar daar moet ik even vanaf. Ja. Oké. Die kon het wel trouwens, maar toen maar. Maar waar het over gaat is dus het verschil tussen de heidense goden, die inderdaad niks kunnen, bovendien ook niks te melden hebben, niks zeggen. En wat de Heer, de God van Israël betreft, die verkondigt van den beginnen of zoiets, Dat wil zeggen, dat doet hij, maar zoiets staat in vers 19 en het komt hierna weer. Namelijk in vers 21 verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaag samen, wie heeft dat of het of van alles wat het maar was laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? En dat, ja, hij heeft van oudsher wat verkondigd. Wat het maar was, altijd. Hij heeft zichzelf van oudsher bekendgemaakt en al wat hij zou doen, heeft hij tevoren aangekondigd en vervolgens ook gedaan. En dat is wat in deze bladzijde steeds opnieuw naar voren komt, omdat het de spreker, deze God van Israël, manifesteert, neerzet, presenteert als de ene echte God, die werkelijk wat te melden heeft. En dus is de oproep, ben ik het niet, de Heere, Jehovah, vers 21, en er is geen God meer behalve mij, dat wil zeggen, er is naast mij niet nog een God, er is maar één God, er zijn er niet meer. Een rechtvaardig God, een heiland, en let op dat ik dat woordje een bijna oversla, een heiland, een rechtvaardig God, want dat woordje een, dat als je er te veel nadruk op legt, suggereert dat er misschien ook nog anderen zijn, en daarom roep ik meestal, te pas of te onpas, dat woordje een bestaat niet, hè? Dat staat er nooit, nergens, in heel je Bijbel komt het niet voor. Alleen in onze vertalingen. Maar in het Grieks bestaat het niet, in het Hebreeuws ook niet. De onbepaald lidwoord is volstrekt, maar dan ook volstrekt overbodig. Hoe wij eraan komen, begrijp ik ook niet. Dus er is geen God meer, behalve mij, rechtvaardig God, heiland. Niemand is er dan ik. En let op dat woord ik. Want dat zit in de naam Jehovah ook, immers, dat men vertaalt met ik ben. En ik ben die ik ben. Niemand is er dan ik. Je kunt dus eigenlijk het woord ik nog beschouwen als een verkorte vorm van de naam Jehovah. De kortste vorm die er is. Wat is ik in het Frans ook alweer? Hé. Hey. Wat is de afkorting van de naam Jehovah? Hetzelfde. En als het nog korter moet, dan is het maar één letter, alleen de I dus. En de I en de J is hetzelfde, hè? Dat is in het Engels. I. Het is maar één letter, ze spreken het lang uit, hè. I. Denk erom als je Shakespeare declameert, dat je I, dat je dat heel lang doet, hè. I. En dat schrijf je met een hoofdletter. Want Engelse Britten zijn individualisten, eigenzinnige types, hardnekkig volk. Ik citeer uit de Bijbel, maar ik weet niet of je dat in de gaten had. En ze schrijven ik met één letter, rechtopstaand, een hoofdletter. I. Heb je dat nog? Ja, dat is karakteristiek voor zo'n volk. Maar het is de kortste versie van de naam van Jehovah. Het begint met die I of J, wat je maar wil, een J. Dat heb je toch, hè? En in het Frans is het dus iets langer. Je. Dat is, maar het is de naam van Jehovah. Dat kan je missen. Ik. Dat is de Heer. Ik ben die ik ben. Er is geen ander. Wie, hoezo vraag je mijn naam? Zegt de Heer als iemand hem vraagt. Hè? Waarom vraag je mijn naam? Die is toch wonderlijk, zei hij. Maar goed, het is ik. Dat is wat het is, hè? Niemand is het dan ik. Vandaar dat die uitdrukking ik ben in het Johannesevangelie zo veel gewicht krijgt. Ik ben. En dan soms volgt er nog wat, dus soms volgt er niks meer. Gewoon ik ben. Het licht der wereld, de deur der schapen, de goede herder. Wat het maar was. Maar goed. Ik ben God. En daarnaast niemand. En dan volgen de woorden van vers 23, die ik wat ruim aankondig dus. En dat is omdat ze geciteerd worden, met name in Filippenzen 2. Ik heb gezworen bij mezelf. Er is woord der gerechtigheid, rechtvaardig woord, uit mijn mond gegaan. En eigenlijk moet je dan weten wat rechtvaardigheid of gerechtigheid is. Nee, ik zal er niet de avond aan besteden, ik zal het niet doen. Maar dat zou wel kunnen. Want als het gaat over de rechtvaardigheid Gods, kom je vroeg of laat kom je terecht in Romeinen hoofdstuk 3. In Romeinen hoofdstuk 3. Waar men binnenkomt, overigens, langs de lijn van dat de mens onrechtvaardig is. In het hoofdstuk staat dat dan ook, hè? Namelijk, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Dat is vers 10 en vers 11, vers 12 enzovoorts. Langs die weg kom je binnen. Maar het gaat over de rechtvaardigheid van God. En dan staan er van die ingewikkelde woorden. Kijk, begin met een aanloopje uit de voorgaande hoofdstukken. Welk is het voordeel van de Jood of wat is het nut der besnijdenis? Hoe zit het dan met het Joodse volk? Er is toch iets mee? En in de voorgaande hoofdstukken staat, nou, er is niks mee. Want ja, ze hebben wel de wet. Dat is wel zo, maar ja, ze houden hem niet. Dus ja, dan wordt het zelfs negatief. Want dan word je zelfs door de wet nog veroordeeld. Als je het niet had, kon dat niet. Dus ja, het schiet niet op. En de besnijdenis dan, en toen was het antwoord, nou ja, de besnijdenis. Je moet naar het hart, naar de inwendige mens besneden worden. Besnijdenis is alleen een beeld van iets anders. En dus is het niet anders dan een uitwendig teken. En dus staat er, die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis des harten. Dat waren de laatste versen van hoofdstuk 2. Daarna komt dus de vraag, maar wat is dan het voordeel van de Jood, of wat is de nuttigheid der besnijdenis? En besnijdenis is de conditio sine qua non van het Jodendom. Dat wil zeggen, als je niet besneden bent, ben je geen Jood. Nou goed. Dus die dingen horen bij elkaar. Wat is het nut daarvan? Wat levert dat op? Wat is dat waard? Dan staat er, velen op alle manieren, want wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. De apostel Paulus veegt dat bij elkaar, maakt dat één geheel en zegt, ja, de essentie van dat volk als zodanig is dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Dat betekent dat het hun ter hand is gesteld. Dat er ook Joden geweest zijn die eraan bijgedragen hebben. Als profeten, dat mogen zo zijn. Maar het waren natuurlijk toch niet alleen Joden. Ten slotte was Mozes ook geen Jood. Nee, was het Levi. Dus ja, en Elia was waarschijnlijk ook het Levi trouwens. Dat weten we niet eens zeker, maar was in ieder geval geen Jood. Want hij verkeerde onder de 10 stammen van Israël. Dat is niks Joods aan. Toen wel. Maar aan de Joden zijn de woorden Gods toebedrouwd. Nadat de 10 stammen in hun ballingschap, zeg het eigenlijk verkeerd, nadat het 10 stammenrijk vernietigd was, bleven 2 stammen rijk over als drager van de beloften die God aan het volk Israël als zodanig gedaan had. En dus waren aan hun de woorden Gods toebetrouwd. Dat is wat Israël is. Want de sine qua non, ik ben toch met die gekke Latijnse woorden bezig. De conditio sine qua non van Israël is dat hun de woorden Gods toe zijn betrouwd. Israël is Israël omdat het de woorden Gods toevertrouwd gekregen heeft. En als het die woorden kwijt is, is het ook niet meer Israël. En vandaar dat als Israël, 10 stammen, in ballingschap worden weggevoerd, dan staat er, maar Juda heerste nog met God. En
niemand volgde het huis van David dan stam met Juda alleen.
Ja. En Juda heerste nog met God, maar heersen met God is eigenlijk een parafrase op de naam Israël. Want Sarel, dat is heersen met God. En in Juda had je dan ook inderdaad het huis van David, inderdaad. Dus het koningschap bleef daar enzovoorts. Dat is trouwens ook verdwenen in de Babylonische ballingschap. Maar toen maar. Dat wil zeggen, het koningschap is van het volk als zodanig weggenomen. Maar dat is nou even niet mijn thema. Het thema is dat wat hier naar voren gebracht wordt, het Joodse volk, is dat volk waaraan de woorden God zijn toebetrouwd. Het probleem is echter dat men zulke dingen hier en daar in onze dagen nog zegt. Het woord van God is aan de Joden toebetrouwd, aan het Joods volk. Maar dat is niet zo hoor, dat is al lang niet meer zo. Dat was zo. Dat is precies wat in deze hoofdstukken in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Maar tot in de dagen van Paulus zal ik maar zeggen, er was daar die traditie. Het waren de woorden, het is inderdaad juist. Abusievelijk denkt men dan dat de Bijbel een Joods boek is. Dit is dus niet waar, ik vind het onzin. Dat het langs dat kanaal tot ons gekomen is, grotendeels. Want het Nieuwe Testament als zodanig kan je moeilijk Joods noemen. Toch? Zeer christelijk. Maar goed. Dat het langs dat kanaal tot ons gekomen is, mogen dan zo zijn. Maar men is geneigd de term Jood of Joods toe te passen met terugwerkende kracht op heel Israël. En vandaar het idee dat Abraham een Jood was. Ik heb het laatst nog voorbij horen komen op televisie, ook nog notabene. Abraham, de Jood. En Mozes, de Jood. En klassiek is dat Mozes het Joodse volk uit Egypte heeft uitgeleid.
Ja. Het Joodse volk is lang door de woestijn gelopen.
Ja, het Joodse volk door de woestijn geleid naar Israël. Ik vind het echt zo stomzinnig. Sorry jongens, maar dat is echt stomzinnig hoor. Dan kun je wel de professor, hoe heette die professor ook alweer? Nou ja, ik ben altijd zijn naam kwijt. Hij is overleden. Smallout. Ik waardeer hem erg in alles wat hij schreef, moet ik je zeggen. Maar dan had hij het weer over het Joodse volk en over Mozes die het Joodse volk uit Egypte geleid had. En dat voor iemand die zichzelf voor Jood uitgeeft, ik vond het wel heel erg hoor. Dan val je wel erg door de man, vind ik. Persoonlijk. Want wat klopt er dan nog van de rest van wat zo'n man vertelt? Dan disqualificeer je jezelf, vind ik. Ik vind het heel jammer, ja. Maar ja, doe maar. De wereld is vol met dit soort onzin. Maar goed. Hun waren de woorden Gods toebedrouwd, maar kijk wat er staat. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Wat geloofden ze dan niet? Die woorden Gods die hen toe... Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, roep je dan altijd, hè? Moet wel bij de les blijven. Jawel, religieus waren ze, maar ze waren ongelovig. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan komt de vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Wat staat daar in vredesnaam? Nou, wat er staat is simpelweg dit. Dat geloof betekent trouw aan het medegedeelde, trouw aan het woord. En de Joden waren dat niet, als volk niet. Sommige Joden wel, sommige niet, maar het volk, collectief, maar dat is hier even niet aan de orde, volk als volk niet, was ontrouw aan het woord. En de vraag is nu, ja dat kan nog wel zijn, maar betekent dat dan ook dat God ontrouw wordt aan zijn woord? Later komt die vraag weer. Alleen heet het dan, heeft God zijn volk verstoten. En het antwoord is nee, helemaal natuurlijk niet, helemaal niet. Het Joodse volk wellicht, maar dat zijn ook maar twee stammen van alle 12 of 13. Maar dat is hoofdstuk 11, dus, daar ga ik nou ook niet naartoe. Maar die vraag steekt hier wel achter. De vraag is of God trouw gebleven is aan zijn woord. En ik zeg het met nadruk, omdat ik geacht word een aanhanger te zijn van de bedelingenleer. En dat ben ik ook absoluut. Maar ik weet ook dat binnen dat kader wel eens gezegd wordt, of men het echt gelooft, weet ik niet, maar er wordt wel eens gezegd van, ja, en toen bleek het Joodse volk ongelovig te zijn, en toen is God wat anders gaan doen. In plaats daarvan is hij toen maar de gemeente gaan. Maar ik moet u zeggen, dat heet ultradispensationalisme. Dat valt in die categorie, want God heeft zijn plannen niet gewijzigd. Dit was onderdeel van zijn plan namelijk. Daartoe was de wet. Om te demonstreren dat het de mens niet brengt tot geloof. Het maakt de mens zelfs immuun voor de waarheid. En daarom is iemand die onder de wet leeft per definitie ongelovig. Maar leg dat nou maar eens uit. Aan gelovigen of aan ongelovigen. Dat maakt allemaal geen verschil. Dat kun je haast niet uitleggen meer. Omdat de duivel ervoor gezorgd heeft dat geloof en godsdienst dat synoniemen zijn. Dat hetzelfde is. En dat is het niet. Nou ja, in ieder geval niet binnen het kader van de Bijbel. En ook niet volgens mijn woordenboeken trouwens. Geloof is trouw aan het medegedeelde. En degenen die religieus zijn gewoonlijk zijn niet trouw aan het medegedeelde. Die hebben zo hun eigen dingen. Die ontkennen zelfs dikwijls dat er van Gods wegen wat meegedeeld is. Ik ben van mening dat het groot deel van de christenen, ook in Nederland, helemaal niet gelooft in de openbaring van Gods wegen. Ze zeggen, dat hebben mensen bedacht in de loop der tijd, bij elkaar gevoegd en we zijn het er wel mee eens. Wij voelen wel wat voor die gedachten, voor die opvattingen, voor die traditie, die willen we toch wel in stand houden, enzovoorts. Maar dat het openbaring van God is, dat is al lang verdwenen, dat idee. Ik meen het. Ja. Maar wat ik probeer uit te leggen is dit. Aan de Joden waren de woorden Gods toebetrouwd. Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Ik roep trouwens ook altijd, als je het woord geloof niet begrijpt in een zin, dan vervang je het door trouw. Want dat is hetzelfde woord. Nou ja, in het Grieks in elk geval. En in Hebreeuws ook trouwens, maar goed. Dus wat is het, al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God niet doen. Want God is gelovig. En dat staat hier. En dat betekent dat hij zich houdt aan zijn woord. Of anders, God is betrouwbaar, hij houdt zich aan zijn woord. En het andere woord voor datzelfde is rechtvaardigheid. God is rechtvaardig, hij houdt zich aan zijn woord, want als hij zich er niet aan zou houden, is hij onrechtvaardig. Want recht ligt vast, primair, in het woord. Gesproken of geschreven doet weinig te zaken. Heb u dat nog? God houdt zich dus aan zijn beloften en daarom staat er, vers 4, zal hun ongelovigheid de geloof van God er niet doen. Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. God houdt zich aan de waarheid en daarmee aan zijn woord. En de mens doet dat niet. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. De rest lees ik even niet. Want het is de herhaling van wat er staat, moet me duidelijk zijn. God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden. Betekent God spreekt en vervolgens doet hij wat hij gezegd heeft. Zo bezien zou je wellicht kunnen zeggen dat ook God gestuurd wordt door zijn eigen tong. En die ontleen ik aan Jacobus 3, waar staat uitgebreid dat de mens gestuurd wordt door zijn eigen tong. Dat wil zeggen, de woorden van de mens bepalen welke kant hij vervolgens opgaat. En Gods woorden bepalen, en althans maken openbaar, welke kant God opgaat. En hij komt niet op zijn woord terug. Hij zegt, dit heb ik gesproken en daar houd ik mee aan. Zie? En daarom heet het dat God rechtvaardig is. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en dus overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, enzovoorts. En daarmee wordt dus de leugenachtigheid van de mens gezet tegenover de waarachtigheid van God. En met andere woorden heet dat de onrechtvaardigheid van de mens tegenover de rechtvaardigheid van God. En daar gaat het dus over in Jesaja 45, vers 23, waar wij vandaan kwamen, want ik blijf liever niet hier in Romeinen 3 hangen. Dan kom ik er niet meer uit vanavond, namelijk. Prachtig hoofdstuk. Ik blijf er dus graag in hangen, maar ja, dan kom ik niet meer bij Jesaja. Dus doe maar. Jesaja 45, vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid. En dan weet u meteen wat woord der gerechtigheid betekent. Een woord waaraan hij zich houdt. Niet omdat het uniek is, want God houdt zich altijd aan zijn woord. Maar het wordt bevestigd, hè. Wordt nog eens herhaald. Een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. En dan staat het er nog een keer, namelijk, en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, ik neem het niet terug. Wij kennen dat in het Nederlands, alsof je een woord als het ware weer terug kunt ademen. Naar binnen toe. Oké, dat neem ik terug. Dat kan nooit, het is al gezegd. Het blijft altijd hangen. En ik weet wel, er worden geschrapt in de notulen van de Tweede Kamer enzovoort. Maar het is wel gezegd en opgenomen en weet ik het allemaal. Dus dat was er ook de bedoeling van. Hè? Advocaten doen dat heel sterk ook. Hè? Die zeggen dan wat en dan worden ze in de reden gevallen of zo. Want dan had hij dat niet mogen zeggen of ze het buiten de orde of wat dan ook. Oké, neemt hij dat terug enzovoort. Dus komt het niet in de notulen of hoe heet dat. Maar het is wel gezegd en het heeft de sfeer wel beïnvloed. Het is wel geweest. Zo gaat dat. Nou ja, doe maar. Maar de Heer zegt, ik heb gezworen bij mezelf. Het is een woord der gerechtigheid. En het zal niet wederkeren. Ik neem het niet terug. Wat heeft hij gezegd? Dat voor mij, dat het een naamvalsvorm is, kun je niet meer zien in het Nederlands. Er staat dat mij alle knie zal gebogen worden. Maar dat betekent natuurlijk dat voor mij alle knie zal gebogen worden. En niet alleen knie, want het is maar de aanloop naar wat er nu komt. Namelijk alle tong zal mij zweren. Want over die tong gaat het natuurlijk. Want de Heer zei, ik heb gezworen. En er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. En wat er uit die mond van God is uitgegaan, houdt in dat ooit iedereen, niet alleen zijn knie zal buigen voor hem, maar ook al die monden hem zullen zweren. Dat wil zeggen beleiden. Maar dat is een geliefde tekst voor de alverzoeners, voor de universalisten. Ik bedoel daarmee dus degene die geloven dat uiteindelijk ieder mens behouden wordt. Want er staat hier toch dat iedereen voor hem zal knielen, iedere tong hem zal beleiden. Maar daarmee word je niet zalig, hoor. Dat moet je dan wel hier doen. Je moet de Heere loven terwijl je nog bent. Enzovoorts. in dit leven. Daarna heeft dat geen zin meer. Natuurlijk zal men hem moeten beleiden. Iedereen zal moeten verschijnen voor de troon, heet dat. Het is erg plastisch voorgesteld. Of dat correct is, terecht is, weet ik niet. Maar ik zou het maar gewoon net zo plastisch nemen als dat het er staat. Ik zag een witte troon, een grote witte troon. En ik zag de doden, rijp en groen. Nou ja, en rood en paars. En, wat denk ik? Of dat er staat? Nou, het staat er wel mee, schrijft het anders. Daar staat, ik zag de doden klein en groot. Elders heet dat dan ook nog dienstknecht en vrije en wat het maar was. En de heren en de slaven en wat het maar was allemaal. En, dat betekent gewoon Jean et Allemand, zeg ik altijd. Dat slaat ook nergens op, maar ik bedoel natuurlijk elk en aine. Is dat ik begrijp jullie. Oké, dat is mooi. Elk en aine. Iedereen, ja. Prachtig, ja. En daar gaat het hier ook over, maar dan is het wel te laat. Maar natuurlijk zal iedereen moeten erkennen dat alle macht in hemel en op aarde gegeven is aan hem die op die troon zit. Men staat ervoor, zit niks anders op. Dan kun je wel zeggen dat je dat niet wil, dat je het ongewenst vindt, maar je hebt maar te accepteren dat het zo is. Je staat daar voor je rechten. Nou, niet zo heel lang. Meer. Want ja, wie niet geschreven staat in het boek des levens, wordt daar vermeld, wordt geworpen in de poel des vuurs, uit welke is de tweede dood. Die is definitief. Dus ja, je wordt daar niet zalig van. Dat staat hier ook niet. Maar hem zal eer gegeven moeten worden. Je kan het beter nu doen, is mijn advies. Dan te wachten totdat het te laat is. Want dat is het dan feitelijk. Hè? Maar ik zeg ook altijd, je moet toch niet denken dat die mensen die God vervloeken hier en alles doen om hem te bestrijden, dat die door hier dood te gaan zomaar er vanaf komen. Er tussenuit knijpen en het was het dan. Echt niet. Die zullen echt ter verantwoording worden geroepen. Ja, iedereen, maar ik bedoel, ik neem maar even een extreem geval. Natuurlijk. En er staat dat de mensen geoordeeld worden naar hun werken. Dus ja, Openbaring 20, staat het allemaal. Jawel. En hier staat, ik heb gezworen bij mezelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, zo zit dat, dat gaat zeker gebeuren, dat voor mij alle knie zal gebogen worden. En dat kun je ook fysiek voorstellen, maar je begrijpt wat dat betekent, toch? Men zal zich aan hem moeten onderwerpen. Want dat is de knieën buigen. En alle tong zal moeten erkennen wie de Heer is. Hem erkennen als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Kortom, hem erkennen als de ene waarachtige God. Want dat is dan waar het uiteindelijk over gaat natuurlijk. En deze woorden worden aangehaald in Filippenzen 2. Ik vind dat prachtig. Geef de gelegenheid daar toch weer even bij stil te staan. Dat zijn omstreden woorden. Wie verstandig is, brandt er zijn vingers niet aan en zijn lippen niet. Maar ik ben zo verstandig niet. Dus ik probeer het toch maar weer. Filippenzen 2. Waar staat over Christus Jezus in vers 5, daar wordt hij zo genoemd. Er staat dat gevoelens hij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Gevoelen te begrijpen als emotie, gezindheid eigenlijk. levensinstelling, hoe noem je zoiets? Het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde. Dat wil zeggen, aan het begin van het verhaal is hij de gestaltenis Gods. En de gestaltenis Gods wordt inderdaad een naam gegeven in de Bijbel. En hij heet Jehovah. Nou, hij heeft nog een paar namen, maar dit is de basis daarvan. Het beeld Gods. Eventueel de boodschapper van God. Maar ja, dan noem je het een engel. Malach, engel, boodschapper van God. Engel des Heren. Kan allemaal. Maar hij was de gestaltenis Gods. En hij was, verderop in de zin, Gode even. Dan wel Gode gelijk. In dit geval zijn even en gelijk volstrekt identiek. Want even is egaal, vlak, en gelijk is hetzelfde. Hè? Dat is wat is even, gelijk. Twee keer hetzelfde. Dat is vanwege de nadruk. En hij heeft het, terwijl hij het beeld Gods was, en dus in de praktijk God was, heeft hij het geen roof geacht. Ik weet het, ik schuif die woorden verderop in de zin. Heeft hij het geen roof geacht om zichzelf te... Eigenlijk maakt het niet zoveel meer uit welk woord er dan staat, want je begrijpt toch wat over gaat. Want het resultaat daarvan is dat hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. Waarna hij dus de mensen gelijk was. Let op de parallel, hè. Gestaltenis Gods tegenover gestaltenis van een dienstknecht, een slaaf. En Gode even gelijk staat tegenover de mensen gelijk geworden. En dat proces, dat je daarmee al kent, want het is er al gezegd, wordt aangeduid met de term, in de vertaling althans, met de term vernietigen. Het is wat je daaronder verstaat. Het is letterlijk geledigd, ontledigd. Hij heeft zichzelf geledigd, heet het, en de gestalte is aangenomen van een dienstknecht. Over dat vernietigd, daar wordt uitgebreid over getheologiseerd. Ik heb nooit begrepen waarom het zo ingewikkeld maakte, totdat ik begreep dat het de bedoeling van het verhaal was om wat hier staat feitelijk te ontkrachten. Want wat hier staat is natuurlijk dat hij die de gestaltenis Gods was, daarna ineens niet meer de gestaltenis Gods was. En dat hij die Gode gelijk was, ineens niet meer Gode gelijk was, want hij had de gestalte van een dienstknecht aangenomen en hij was de mensen gelijk. En dat past niet op een of andere wijze in een bepaalde overgeleverde theologie. Dus dan gaat men schroeven aan de veilen, aan dat begrip kenosis, zijn vernietiging, zijn ontlediging. En dan komt er eigenlijk op neer dat dit alleen maar een, eigenlijk in wezen niet eens gebeurde, maar dat het een act was. De Heer verscheen in vermomming. Ja, ik zeg dat nou wat ongelukkig, maar daar komt, dit is geen theologisch jargon, maar dit is wel wat men dan beweert. Namelijk dat de Heer op aarde verscheen in een vermomming. Ik roep meestal, maar wij laten ons niet bedotten. Want hij zegt nog wel dat hij mens is, en er staat wel in de Bijbel dat hij mens is en ons in alles gelijk is geworden, maar wij weten wel beter. Want hij was toch God geopenbaard in het vlees? Maar dat staat nergens in de Bijbel, behalve in de Statenvertaling. Een berust op een misverstand, maar want er staat er echt niet. Toe maar. Hij was, dan zou hij altijd nog geweest zijn, Gods verborgen in het vlees. Want men kon het niet aan hem zien, namelijk. Dus het kan sowieso niet. Hoe dan ook niet. Maar de Bijbel zegt dat hij vlees en bloed heeft aangelopen, ons in alles gelijk is geworden enzovoorts. En daar moet je erbij houden, dat was een vernedering. Dat kan ook niet anders, want daarna heet het dat hij zichzelf niet alleen geledigd heeft, maar er staat in vers 8, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, zelfs als mens heeft hij zich nog verder vernederd, in de zin van dat hij gehoorzaam is geworden. Dat is in een gehoorzaamheid veronderstelt een nederige positie. Onderwerping namelijk. Gehoorzaam geworden zijn we tot de dood. Ja, de dood des kruises. Niet alleen maar de dood, is zelfs de dood des kruises. Een schandelijke dood. En let op wat er dan staat. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Ook hier schrijf ik het woordje ook meestal op een andere plek, maar dat verandert fundamenteel niet hoor. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hoezo ook? Nou ja, omdat hij eerst vernederd werd. En nadat hij eerst vernederd werd, werd hij ook verhoogd. Waarmee dus uitdrukkelijk nog eens gezegd wordt dat het voorgaande de beschrijving is van zijn vernedering. En die vernedering kan alleen reëel zijn als hij zich inderdaad ontdaan heeft, op wat voor wijze dan ook, van zijn goddelijke hoedanigheden. En hier op aarde dus leefde als mens. Oké, als profeet. Jawel. Ja, van moeders buik aan. Er zijn er nog wel een paar zo trouwens in de Bijbel. Maar niet als mens. Een vernedering. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Onvergelijkbaar die naam. Er is maar één naam. Is onze hopen. Ja, dat is waar. Ja. Zoals het lied zegt. En je voelt hem hangen, dat is precies wat Jesaja zegt. En in dit geval dus Jesaja 45, waar wij vandaan komen. Namelijk, er is er maar één. Hij is rechtvaardig, hij is God, hij is heiland. Hij is de heilige Israëls, hij is de verlosser. Wat we allemaal niet gelezen hebben, zeg al, die in deze hoofdstukken die hier aan vooraf gingen. Die ene. En daar staat er dus in Filippenzen 2, opdat in de naam van Jezus, let op dat er niet eens staat Jehovah, in de naam van Jezus, zich zou buigen, let op zich zou buigen. Ik hoop altijd dat u begrijpt wat er dan staat, hè? Daar staat er dat het van tevoren was aangekondigd. Men zou, vanuit het verleden, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, was de bedoeling. Alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ja, dat staat er niet bij in Jesaja 45, maar dat is wel de uitleg die we hier in Filippenzen 2 erbij krijgen. Alle knie. Van echt van alles en iedereen, van elke naaine. Ja, ook van degenen dus die al overleden zijn dus. En natuurlijk in de hemel en op aarde, maar ook onder de aarde. Daar zou het naartoe. En dat staat er hier dus ook bij. Die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat niet alleen die knie, maar ook en alle tong zou belijden, met dezelfde constructie, het was van tevoren aangekondigd, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat wil zeggen tot heerlijkheid van God, die de Vader is. Implicerend dat het de Vader is, de onzienlijke God die die Zoon heeft aangesteld en die aan die Zoon, en die daarom ook Zoon heet trouwens, die aan die Zoon alle oordeel heeft gegeven. Dat is Johannes 5 waar het zo staat. De vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Ja. En dit is dus de toepassing van wat er staat in Jesaja 45 vers 23. Ik vind het altijd wel aardig dat iemand die verwijzingen er ook onder heeft laten drukken. Vanuit Filippenzen 2 naar Jesaja. Zodat men, nee, toch niet de eerste ben, zal ik maar zeggen. Die vaststelt dat die ene die aan het woord is in Jesaja 45... feitelijk niemand anders is dan de Heer Jezus. En bovendien, nog een keer Filippenzen 2... en alle tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heere zij. En ik ben dus van mening dat als je dit vers, Filippenzen 2, vers 11, zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, dat hoeven wij niet, hebben anderen gedaan, en waarvoor vriendelijk dank, maar mij maakt het niet zoveel uit natuurlijk, maar als je het vertaalt naar het Hebreeuws, zou je dat woord Heere, kurios hier, zou je dus moeten vertalen met Jehovah. Maar ik ben vrij zeker dat men dat niet gedaan heeft. Of was het maar om de Joden niet te ergeren. En waarschijnlijk de vertalers die het gedaan hebben, zullen wel zeggen, ja, we hebben nu eenmaal afgesproken dat we kurios vertalen met Adonai. En daar verschuilen ze zich achter elkaar. Maar die idee dat Jezus Christus de Heer is, kan toch maar alleen betekenen dat Jezus Christus Jehovah is? Want anders kan het toch niet? Als hij dat niet is namelijk, ja, dan hebben we er twee. Voor wie alle knie zich zou buigen, terwijl er juist staat, nee, er is maar één. En dus volgt daaruit dat Jezus Christus Jehovah is. En niet in de zin van, ja, maar er zijn drie Jehovah's, want we hebben maar één God. Hebben jullie dat nog? En ik weet dat dit moeilijk ligt in de zogeheten leer van de drie-eenheid, maar ik hoop dat u al lang duidelijk is dat dat nou helemaal geen Bijbels beginsel is. En na Bijbels beginsel is er geen enkel probleem. Je hebt de onzienlijke, de onkenbare God die vertoond wordt in de gedaante van Jezus Christus onder de naam Heere van oudsher. Maar wij kennen hem inmiddels als Jezus Christus, want Jezus Christus is het beeld Gods. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid en wat er maar was. Dat wil zeggen, als God zich vertoont, doet hij dat in de gedaante, in de persoon, dat is de betekenis van het woord persoon trouwens ook, in de persoon van Jezus Christus. Ik zal je nog wat anders vertellen, nu ik het er toch over heb, en omdat ik er een paar dagen geleden over sprak. Wij kennen waarschijnlijk het idee dat de gemeente, u en ik dus, dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En de term staat in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. En dan zeggen wij, dat is omdat Christus het hoofd is van de gemeente. Het gaat daar alleen over de gemeente. Het is de opname van de gemeente. En de beoordeling van de gemeente. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam gezien is. 2 Korinthe 5 enzovoort. Niks moeilijks aan. Dat is zo. Maar het uiteindelijk oordeel over de mensheid in het algemeen vindt plaats op de zogeheten jongste dag. Dat staat ook niet in de Bijbel, het heet in de Bijbel laatste dag. Maar ja, dat is hetzelfde in de praktijk natuurlijk. Hè? Ten laatste dagen heet dat in het Johannes Evangelie. Dat is wanneer aarde en hemel wegvlieden voor het aangezicht Gods. En geen plaats is voor die meer gevonden, Openbaring 20. En ik zag de doden staande voor God. Voor die grote witte troon. En nou was de vraag Maar wie zit er op die troon? En dat ik dat vertel, is weer dezelfde reden. Binnen het kader van de zogeheten bedelingenleer is men geneigd te zeggen, nou ja, de gemeente is voor de rechterstoel van Christus en de volkeren op de jongste dag, dat is voor de troon, de grote witte troon van God. En dat is juist. Maar de vraag is, wat is nou de tegenstelling eigenlijk? Want als men naar die witte troon kijkt, ik doe maar net alsof het gewoon plastisch vormgegeven zal worden. Dat er straks zo'n grote witte troon staat. En wie denk je dat je ziet als je kijkt wie erop zit? Dat is nog steeds gewoon Christus hoor. Want het gaat toch over het oordeel? Over wat dan ook? Nou, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Bovendien, ook al zou God op die troon zitten, dan zie je nog, als je ernaar kijkt, de Zoon. Dat maakt geen verschil.
Uitgedrukte beeld van God.
Het probleem is dat men geneigd is verschillen te maken daar waar ze niet zijn ook. En dat ik daarop inga is niet omdat ik zo graag kritiek lever, maar omdat ik van mening ben dat die neiging om op die verschillen te wijzen, dat leidt tot het zogeheten ultradispensationalisme. Daar raak je je Bijbel bij kwijt. Daar ben ik stellig van overtuigd. Zo gaat dat. Maar je moet geen verschillen maken waar ze niet zijn. Er is wel een verschil. De jongste dag is niet het oordeel over de gemeente. Als je de gemeente zoekt op de jongste dag, dan zou je moeten kijken naar wie er op de troon zit. Wij namelijk. Nou ja, letterlijk. Zit er zelden iemand op die troon.
Of wie geen niet, dan weet de engelen zo.
Wij zouden zelfs de engelen oordelen, ja broeder, jazeker. We zouden de wereld oordelen, de engelen oordelen. En bovendien, als in Daniël 7 sprake is van dat het gericht zich zet. Ik weet het, het is niet op de jongste dag, maar dat gaat over de wederkomst van Christus. Dan staat er ook, er werden tronen gezet. En het gericht zette zich. Dat waren de wie zijn die lui eigenlijk? Ja, dat is de gemeente die deel heeft aan Christus, als de Ecclesia enzovoorts. Dus er is wel verschil, natuurlijk wel. Maar het blijft zo dat overal waar God gezien wordt, nou ja, zegt Johannes gewoon, ja, maar dat kan niet, want God kan je niet zien. En dan vragen wij weer, maar wat zie je dan wel? Hij zegt, het is de enige geboren Zoon Gods. De Zoon Gods die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard, staat er dan in de Statenvertaling. Uitgelegd. Geëxegetiseerd. Exegesis, dat woord staat er. Maar goed, die heeft hem ons uitgelegd. En zo is het maar net. En dus, als God zich openbaart, zich manifesteert, zich verschijnt, dan verschijnt daar de Heer Jezus Christus. Let op. De Heere Jezus Christus. En ik noem dat niet Adonai, Yeshua, Mashiach of iets dergelijks. Maar Jehovah uiteraard. De Heere. Heb je dat nog? Want dat is de naam die gedragen wordt van oudsher door het beeld Gods. En dat is wat hij is. En dan zegt hij misschien, dat zou een mens toch zijn. Dan zeggen ja, daarom werd hij ook mens. En daarom lazen wij net Filippenzen 2. Onder andere. Toch? De mens die je beeld Gods is. Precies. En er is maar één middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens Jezus Christus. Ja, schrijft Paulus aan Timotheus. Of, en Paulus in Athene zegt, God zal de wereld oordelen door één mens die hij daartoe aangesteld heeft toen hij hem uit de doden opwekte. Dat is het. En als je dat weet, hebben we geen enkel probleem met dit soort schriftplaatsen. Er is niks mystieks aan of zo. Het is God, de Heere God, want over hem gaat het. Ben ik het niet, de Heere, uit vers 21. Ik ben God, buiten mij is niemand. En ik heb gezworen dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zweren. Alleen, het blijkt toegepast te worden op hem die de Heer is, het beeld Gods is, namelijk Jezus Christus. En dat is wat Filippenzen 2 eraan toevoegt. En wat hier verwijzing naar Romeinen 4 vers 11 erbij moet, dat begrijp ik niet, dus daar ga ik ook niet op in. Men zal van mij zeggen, vers 24 van Jesaja 45, men zal van mij zeggen, gewis, zekerlijk, gewis, in de Heere, zie je wel, in de Heere, en het staat met hoofdletters, dat wil zeggen Jehovah. In Jehovah zijn gerechtigheden, en u begrijpt nou ook wat dat betekent, namelijk de Heere houdt zich aan zijn woorden, in dit geval, want zijn gerechtigheden. Hè? Nou ja, dat is niet zo belangrijk, maar toch. Hij houdt zich aan zijn woorden. En dat is zijn kracht, staat erachter. In de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Dat is de kracht Gods. Hij doet wat hij gezegd heeft. En die woorden zijn ook onze kracht, uiteraard. Want waar wij die woorden tot ons nemen, ontvangen wij zijn kracht.
In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Romeinen 14, vers 11.
Ach.
In ieder geval mijn buurman staat 4, vers 11.
Kijk, hartelijk dank. Heb ik weer. In mijn Bijbel zijn nogal wat zetfouten trouwens, maar. Oh, Romeinen 14. Ja, ja, maar dat is de rechterstoel van Christus, toch?
Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mezelf is het buigen en alle tong zal God beleven.
Ja, ja, daar staat die rechterstoel. Oké, okay, ja, die schiet me voorbij, want ik lees.
Hier staat ook 4, dat ik ben
buurman. 4 vers, dan hebben we een pen. Moet me niet weer overkomen.
Maar in Filippenzen staat er ook al in bij.
Ja, ja. Nee, dat is gewoon een zetfoutje. Dus, maar ik heb er meer zo. Maar dat klopt precies, ja. Wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dat is vers 10 van Romeinen 14 dus. Maar dat gaat over de gemeente, de opname van de gemeente. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, over mij zal alle knie zich buigen, alle tong zal God belijden. En zo dan zal ieder van ons voor zichzelf, en niet voor een ander, God een rekenschap geven. Maar inderdaad, opname van de gemeente hangt samen met dat vers, omdat het nou helemaal gaat over de algemene waarde, dat wie het ook is, alle mensen ooit die geleefd hebben, en niet alleen de mensen die ooit geleefd hebben trouwens, engelen bijvoorbeeld ook, zullen ooit voor de rechterstoel van Christus, dan wel voor de troon Gods, voor zover dat wat anders is, verschijnen. Het is natuurlijk niet echt wat anders. Ik ben wel van mening dat de term rechterstoel van Christus, Bema, de beroemde Bema, dat die term in de Bijbel alleen maar gebruikt wordt in relatie tot de gemeente. Maar goed, dat is handig als je dat weet. Maar daar blijft het dan ook bij, want hoe dan ook, alle oordeel berust bij de Heere Jezus Christus. Want, en dan terug naar Jesaja 45 vers 24, bij de Heere zijn gerechtigheden en daarmee sterkte, tot hem zal men komen, en er staat er meteen bij, maar zij, staat overigens gewoon en zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Want er zijn heel wat mensen die tegen de Heere ontstoken zijn. Ik heb ze gehoord. Die zeggen, ja, zo ooit voor hem, dan heb ik nogal wat. Dan heeft hij nogal wat uit te leggen. Dan heb ik nogal wat vragen voor. Ja, wat een arrogantie van de mens, zeg. Onvoorstelbaar. Die hoort weer in het kader van die met zijn formeren twist. Gelijk een potscherf met aarde potscherven. Dat was vers 9 van ditzelfde hoofdstuk. God heeft het een en ander uitgelegd en heeft niks meer te verantwoorden. Daarna heeft de mens wat te verantwoorden. Van wat hij gedaan heeft met dat woord Gods. Je kan God niet verwijten dat hij zich aan zijn woord houdt. Hoewel ik zelfs christenen gekend heb die hopen dat God zich niet aan zijn woord houdt. En dat het niet zo vaart zal lopen. Ik heb al verzonnen, sorry voor de uitdrukking, maar hoe moet je ze dan noemen? Die zeggen, ja, nee, het staat helemaal niet in de Bijbel dat alle mensen behouden worden. Maar zou het dan niet prachtig zijn als God nog ergens een achterdeur had verstopt? Letterlijk is dat tegen mij gezegd. Ja. Ja. Zo staat niet in de Bijbel, maar God is. Wij moeten de genade Gods niet onderschatten, want het is de onnaspeurlijke rijkdom zijn de genade. Als je die uitdrukking ergens tegenkomt, heb ik u gewaarschuwd. Nee, staat in de Bijbel, maar ze gebruiken die term, de onnaspeurlijke rijkdom zijn de genade waarmee je overvloedig is geweest over ons. En die zeggen, het is zo onnaspeurlijk, maar wij krijgen er een idee van. Dat betekent dat ook alle ongelovigen uiteindelijk zalig zullen worden. Enzovoorts. Nou ja. Men hoopt dus dat God. Men geeft dus toe dat het niet in de Bijbel staat. Niet iedereen doet dat, maar sommigen wel. Zeggen, nee, het staat niet in de Bijbel, maar wij weten dat. Jullie zijn zover nog niet. Nee, letterlijk. Dat is wat ze zeggen. Ja. Dat is hun eigen jargon. Dat is echt waar. Dat weten velen niet eens, maar dat is hun jargon. Jullie zijn zover nog niet. Jullie komen er wel. Ga maar gewoon door, broeder en zuster. Ja, ja. Wij zijn al hele fase verder. Ja. Jullie zijn er nog niet achter. Maar goed. Maar hier staat, zij zullen beschaamd worden. En dus ik zeg altijd wat het betekent. Beschaamd worden, schamen is altijd achteruitwijken. Wij zeggen, ik zou onder de grond willen zakken. Nou, dat doen ze dan ook. De achteruitwijking. Soms staan ze wijken achterwaarts en vallen. Weet u nog, de heer tegenover die bende van de hoge priester in de hof van Gethsemane. Ze wijken achterwaarts en vielen. Ja. Ook profetisch. Maar zij zullen beschaamd worden. Allen die tegen hem ontstoken zijn. In de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen. Het ganse zaad van Israël. Dat moet je weglaten aan het begin van vers 25. Er staat geen voegwoord tussen, helemaal niks. En als je het weglaat, weet je misschien niet wat er dan wel staat. Wat die zin betekent. Maar het is heel eenvoudig wat die zin betekent. Het betekent dat allen beschaamd zullen worden, achterwaarts zullen wijken die tegen hem ontstoken zijn. En nadat dat gebeurd is, heb je het ganse zaad van Israël over dat gerechtvaardigd zal worden in de Heere en zich in hem zal beroemen. Begrijp je wat ik bedoel? Dan heb je dus een gelovig overblijfsel. Dit is hoofdstuk 45 van Jesaja. Je moet nou weten wat een gelovig overblijfsel is. En het idee kennen van dat een oordeel komt, uiteindelijk definitief, over alle ongelovigen, juist en vooral ook binnen Israël, of wat daarvoor door moet gaan. En dan hou je dus over een gelovig overblijfsel. Dat is wat het is. Heb je dat? En zo eindigen veel van die hoofdstukken. Ik heb u daar in het verleden meermalen op gewezen. Je krijgt een heel hoofdstuk over een gruwelijk oordeel. En dan toch de laatste paar versen, dan lees je weer, ja, maar er is toch nog weer wat behandeld zal worden. Dat is wat hier ook staat. En dan moet ik erbij zeggen dat die laatste versen zich natuurlijk beperken tot Israël. En zo begon het hoofdstuk ook. Het gaat primair over wat God aan Israël doet, maar daarna volgt ook weer dat al wat God aan Israël doet, doet hij uiteindelijk aan de hele wereld. En Israël staat model daarvoor, is dat rolmodel. Alle ongelovigen eruit worden weggedaan. Ja, gedood. Ja, wat had je dan gedacht? Ja. En dan hou je dus over een gelovig overblijfsel. En moeilijker mag dat niet zijn. En het heet dan een ganse zaad Israëls. Ik moet daar misschien nog even bij vermelden, hoewel er eigenlijk niet een aanleiding toe is, dat in Romeinen 11 die zin staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar die slaat niet hierop. Ja, wel, maar die uitdrukking die slaat op het verschijnsel dat wij van toen hebben, sinds de dagen van Romeinen 9 tot en met 11, met de, althans leerstellig, met de twee huizen van Israël. En dat straks, in de wederkomst van Christus, na de opname van de gemeente in elk geval, omdat het daar vermeld wordt, dan zal geheel Israël zalig worden. En dat betekent daar dus dat de twee in de 10 stammen weer verenigd worden. Dat is dat verhaal van dat de verhouding voor een deel over Israël gekomen is, enzovoorts. En die wordt slecht begrepen, maar je moet hem lezen binnen het kader van het hoofdstuk, van die hoofdstukken. Het is het Joodse deel als volk waar de verhouding over gekomen is. En de zaligheid als zodanig en de woorden God zijn toebetrouwd aan het andere deel van Israël, zijn er de 10 stammen in de praktijk. Die zijn verantwoordelijk voor dat woord. En vervullen de functie van Israël in de praktijk. Vandaar dat je het lang kan volhouden dat de gemeente toch Israël is. Er zit een kern van waarheid in. Het is wat ongenuanceerd, maar in de praktijk, ja, in de praktijk geef ik dat volmondig toe, dat is zo. Maar in de toekomst zal heel Israël zalig worden. Dat is wanneer de bedekking van het Joodse volk weggenomen wordt als het tot bekering komt. Want als het tot Christus komt, tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen, zegt 2 Korinthe 3, als ik me goed herinner. Hebben jullie dat nog? Kortom, de uitdrukking, alzo zal geheel Israël zalig worden, slaat niet op, dan heb je alleen nog maar gelovige Israëlieten, maar slaat op, dan heb je alle stammen weer bij elkaar, als één volk. Israël als eenheid, enzovoorts. En tot vandaag is het verdeeld. Alleen aan de aanvang van onze bedeling, daar spreekt Romeinen 3 dus ook al over, heeft die wisseling plaatsgevonden. Het woord was toebetrouwd aan de Joden, maar het is bij de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk, zijnde in de praktijk wat wij noemen de 10 stammen van Israël. En zo houdt God zich gewoon aan zijn woord en gaat zijn plan verder, volstrekt in overeenstemming met het gemaakte bestek, zoals we dat vinden in het Oude Testament. Jesaja 46, excuses voor wat er staat, want ja, ik heb het ook niet geschreven, maar er staat, Bel is gekromd, dan wel kromt zich.
Klinkt raar.
Nee, bij een ezel noem je dat strekje. Maar heb ik het nou uitgelegd of heb ik het nou niet uitgelegd? Nee? Oh. Bel is gekroond en Nebo wordt nedergebogen. Nou, de klassieke Joodse commentaren zeggen dat het betekent dat deze beide goden, want zijn namen van twee belangrijke goden van Babel, dat die allebei hun behoeften moeten doen. En daarom kromt hij zich en de ander wordt nedergebogen, dan wel zit op zijn hurken. Dus hoe je dat maar vertaalt. Maar zoiets. Ze worden te schande gemaakt, dat is eigenlijk wat het is. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten, staan er dan. Dat wil zeggen, als je deze uitleg nou niet gehad had, dan heet het gewoon dat Bel en Nebo gebukt gaan onder de lasten die zij niet kunnen dragen en ze bezwijken daaronder. Niettemin, wat ik net zei, dat zijn inderdaad Joodse commentaren. De beroemde rabbi, zal ik maar zeggen. Er zijn een hele rij van uit de loop der tijd. Deel uitmaken van de rabbijnse traditie. En die zeggen, ja, ze moeten zich dus eigenlijk ontlasten. Daar komt het op neer. En het gaat om de dubbelzinnigheid van het een en ander. Maar als je dat niet doorhebt, dan staat er nog altijd, zij zijn geworden voor de dieren, voor de beesten. Dat wil zeggen, ze worden zo beschouwd als jackass. Als lastezels, lastdieren die een last moeten dragen. En zij bezwijken daaronder. Samen zijn zij nedergebogen, Bel zowel als Nebo. Daar is weinig van te zeggen eigenlijk. Bel en Nebo zijn de twee hoofdgoden. De een wordt geacht mannelijk, de ander wordt geacht eventueel vrouwelijk te zijn, zoals zon en maan of zoiets. Bel is uiteindelijk dezelfde als Baal. En je komt hem tegen in de namen van enige Babylonische goden. Koningen bedoel ik te zeggen. Babylonische koningen zoals Belsazar. En Nebo kom je tegen eveneens in de namen van enige koningen zoals Nebukadnezar. Ja. Nebo. Nebo wordt geacht de pratende god te zijn. Nebo is ook het woord voor profeet trouwens. Voor een mond. En nebbe. Ken u dat woord nog? Dat is Nederlands. Nebbe. Dat is een snavel. Nee, niet neb met een P, met een B. Nebbe. Een nebbe, een snavel is dat. Dus een mond. En Nebo, dat is het Hebreeuws ook voor mond. En dus voor een profeet, Nebo wordt geacht orakelen, hoe heet dat, teksten, ideeën voor te brengen, enzovoorts. Zoals men ook kent, bijvoorbeeld, noem eens wat, Mercurius, Set eventueel, buiten de Bijbel om, want die Set uit de mythologie. Dan hebben we een boodschap, om zo te zeggen. En Bel, dat komt van Baal. Het woord betekent ook gewoon maar zoveel als heer, hoor. Maar dat doet er nog allemaal weinig toe. Het zijn de twee van de belangrijkste Babylonische goden in elk geval. Maar het gaat ze niet goed. Ze zijn nedergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, zie je. Maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. In ballingschap gegaan, vernederd geworden, ze zijn beperkt geworden in hun mogelijkheden. Want wat beschreven wordt is natuurlijk, staat boven het hoofdstuk, de ondergang der Babyloniërs en hun afgoden. Of andersom, hun afgoden en de Babyloniërs. Want het zou met Babel ook verkeerd uitpakken, u weet hoe het gegaan is. Toen kwam Kores, het voorgaande hoofdstuk weer. Toen kwam Kores, de Pers, de Perziaan. En die nam de macht over van Babel. En zo werd het Medo-Persische Rijk. En het was het einde van het Babylonische Rijk. Dat is het dan. En toen kwamen meteen de Persische goden. Werden toen geïntroduceerd. En de beelden van Bel en van Nebo werden in processie, in optocht meegevoerd. Nadat de Meden en Persen Babel veroverd hadden. Dus doe maar. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Dus dat dus twee keer. van de geboorte van Israël af heeft God een plan uitgevoerd met dat volk. En onderdeel van dat plan is wel degelijk de omstandigheid waarvan wij zeggen dat het verkeerd ging met Israël. Maar dat is nou juist het punt. Ons wordt gedemonstreerd, de hele wereld wordt, aan de hele wereld wordt gedemonstreerd wat er zoal fout kan gaan met de mens en wat hij zoal verkeerd kan doen en hoe het dan afloopt. Ik bedoel, als Israël zich begeeft tot heidendom enzovoort en heidense opvattingen introduceert, gaat het ook daadwerkelijk fout met het volk. En in plaats van dat wij dat volk dat maar verwijten enzovoort, zouden we beter er een voorbeeld aan kunnen nemen en zorgen dat het ons niet overkomt en dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Dit is 1 Korinther 10, waar dat staat. Deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven omdat wij niet in dat voorbeeld van ongelovigheid vallen. En dus Israël als volk is gedragen en begeleid geworden van de geboorte af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik dragen. Zal ik dezelfde zijn. Eigenlijk betekent die uitdrukking, zal ik aan mijzelf gelijk blijven. Ik weet niet of u die uitdrukking nog kent, maar het is een goede Nederlandse uitdrukking. Zorg dat je jezelf blijft, zei mijn vader. Dat is een van de adviezen die mij persoonlijk gaf. Ik ben er nooit veel geweest, moet ik u zeggen. Maar die dan wel, en dat blijft dan wel hangen. Hij zei, zorg dat je jezelf blijft. En iets uitgebreider heet dat aan jezelf gelijk blijven. Dat wil zeggen dat je niet een rol moet gaan spelen, niet anders moet doen dan je werkelijk bent of denkt. En zorg dat je jezelf blijft. Want ja, voordat je het weet ben je verdwaald. En dat is wat ook van Christus gezegd wordt, nu ik het toch vertel. Ik kan het net zo goed even aanhalen uit Hebreeën 13. Christus, Jezus Christus, is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Hij blijft aan zichzelf gelijk. Hij is de onveranderlijke. Dat hij andere dingen doet bij gelegenheid in de loop der tijd, dat is wel zo. Het is een plan wat uitgewerkt wordt, maar hij blijft dezelfde. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Het komt trouwens ook gewoon overeen met die is en die was en die komen zal. Uit de Openbaring. Nou ja, en hier ook uit Jesaja trouwens, ja. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Tot de grijsheid toe zal ik dragen. U lieden, staat er dan bij, maar dat staat niet in de grondtekst. Ik heb het gedaan en ik zal opnemen en ik zal dragen en redden. Voor wat Israël betreft. En vandaar die uitdrukking in Romeinen heeft God zijn volk verstoten. En Paulus springt op als door de ader gebeten en zegt, echt niet, volstrekt niet, dat zij verre, dat is ondenkbaar, of hoe je dat maar vertalen moet. Kortom, de Heer doet dat, heeft dat gedaan, zal dat doen. En wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken? Even gelijk, hier schrijven ze het aan elkaar, ziet u dat? En in Filippenzen staat het als twee woorden, even gelijk. Maar dit is beter, aan elkaar geschreven. Per slot, verzoen, deksel, schrijven wij ook aan elkaar en dat is ook twee keer hetzelfde. Want het is twee keer de vertaling van maar één Hebreeuws woord van kafar. Ja. Wien zou het gelieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Dat wil zeggen, er is niemand anders. En dat staat hier voor de weet ik hoeveelste keer. Als u een keer niks te doen hebt, moet u dat eens doorlezen. Nog eens een keer in Jesaja, die voorgaande hoofdstukken ook en zo verder. Hoe vaak dat er staat. Er is geen ander, er is er maar één. En als je dat vaak genoeg bij elkaar geveegd hebt, dan word je vanzelf enigszins allergisch voor het idee van die drie tronen en van die Maar dan moet je niet zeggen, dat is onbegrijpelijk. Nee, ja, natuurlijk is het onbegrijpelijk, het is onbijbels. Het is... Bijbels is het niet moeilijk. Nee. Er is geen andere, hij is de onvergelijkbare, heet dat. Hij is in gewoon Nederlands zonder weerga. Want weerga wil zeggen een afspiegeling, een tegenbeeld. En weergaloos wil zeggen, er is niemand anders. Dan is men matchless. En dat betekent niet dat je zonder motorfiets zit, maar het betekent dat er geen ander is. Hoewel mijn AJS was gelijk aan de matchless. Dat kan eigenlijk niet, want matchless is zonder tegenbeeld. Ja, dit is lang geleden, beste mensen. Hè? Ja. Nou ja, doe maar.
Altijd olie.
Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Wat hier staat is dat afgoderij is een... maar een kostbare aangelegenheid. Ja, en het is business, dat is het zeker, ja. Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. We hebben godsdienst afgeschaft in het algemeen, de overheid heeft dat gedaan, hebben ze een andere... methode moeten bedenken om geld te verkwisten. En daarvoor hebben we Europa uitgevonden en het milieu. Hè? Nou ja, had ik het beter niet kunnen zeggen, beste mensen. We krijgen zo'n last mee allemaal. Maar ja, zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Dat wil zeggen, de weegschaal. Zij huren een goudsmid. Leuk hè, zij huren een goudsmid. Er bestonden nog geen figuurzagen, maar anders hadden ze die waarschijnlijk wel ook in het vers opgenomen, denk ik. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor namelijk. Zij nemen hem op de schouder, die god die ze gemaakt hebben. Zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats en daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet, maar hij kan niet lopen namelijk. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. En in gedachten zie je dan overal in die voor- en achtertuintjes die Boeddha-beelden staan. Maar niet alleen in de tuin,
hoor.
Nee, hè, nee.
Ja,
ik weet het, ik weet het. Ongelooflijk vind ik zoiets. Nou ja, toen maar. Hij verlost niet uit benauwdheid, nee. Gedenkt hieraan en houdt u klokkelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Want ja, de Israëlieten hebben dat natuurlijk wel gedaan. En met name Baal gediend. Het is niet zo gek dat de Heer dan zei, nou ja, dan ga je maar naar Babel, daar verdienen ze Bel, daar hoor je dan daar thuis. Enzovoorts. En dan vers 9, gedenk der vorige dingen, van oude tijden af. Oude tijden, ja, dat is vanaf dat ik gesproken heb, van den beginnen. Van ouds, weet je nog? Van ouds her, uit het voorgaande hoofdstuk, vers 21. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En dan moet je begrijpen dat het woord God dan toch altijd nog de betekenis met zich meedraagt van de sterke. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Ela. El. Dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. I, precies ja. Gelijk ik, die van den beginnen aan verkondigt het einde. En van als af die dingen die nog niet geschied zijn. En die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat wil zeggen, al wat ik van plan ben, al wat ik wil doen, heb ik van oudsher bekendgemaakt. En tot op heden kun je dat controleren. Ik heb gedaan wat ik gezegd heb. En ik zal dus ook doen wat ik gezegd heb. En ik moet u zeggen, dat is bij mijn weten het unieke van... Ik zal niet zeggen van het christendom, want ik weet niet wat u daaronder verstaat. Maar dat is dan het unieke van de Bijbel. En van de God van de Bijbel. Die wij kennen als die God die van alles gesproken heeft. En inderdaad gedaan heeft wat hij gezegd had te zullen doen. En het enige wat de mens daarop heeft te antwoorden, dat lijkt te zijn, ja, maar het heeft God niet gesproken, dat hebben mensen pas achteraf opgeschreven en gedaan alsof het een profetie was enzovoorts. Want het is natuurlijk ondenkbaar dat David bij zijn profetieën, bij het schrijven van Psalm 8, gedacht heeft aan... aan Christus, aan Jezus, zei professor Runia, ik vergeet het ook nooit meer, en om de zoveel maanden herhaal ik dat weer eens. Maar het is de schrijver van de Hebreeënbrief die alsnog zijn ideeën ophangt aan de uitspraken van David in Psalm 8, namelijk: wat is de mens dat ge zijn en gedenkt de zoon des mensen dat ge hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En het is de schrijver van de Hebreeënbrief die dat toepast op Jezus. En wat hij niet zei is dit, volgt nu. Wat hij niet zei is, wij theologen doen dat nou eenmaal. Wij nemen een tekst uit de Bijbel en passen hem ergens op toe. Dat heb ik een andere theoloog gehoord die zei, als er staat in Malachi, God zal het hart van de kinderen brengen tot de vaderen, dan vieren wij dat met Vaderdag. En op Vaderdag zei je dat dan ook op de evangelische omroep, want daar was die voorzitter van.
Ja, dat is eigenlijk
de dominee van de Veer. Ja, van de Veer was dat, op Vaderdag, op zondagochtend op televisie, en die had toen een preek over Malachi, het hart van de kinderen brengen tot het van de vaderen enzovoort. Dat is toch God geklaagd, zulke dingen. Je neemt een Bijbeltekst en passen hem ergens op toe. En van de week hoorde ik Schuller, de derde generatie. Een soort derde generatie.
Kleinzoon.
Ja, dat is de derde generatie. En die haalde de geschiedenis aan van het dochtertje van Jairus en daarna de bloedvloeiende vrouw. En dan moesten we uitleren dat we ons moesten laten onderbreken in waar we mee bezig waren. Voorbeeld van die, want hij was bezig met het dochtertje van Jairus, maar werd onderbroken door de bloedvloeiende vrouw. En daar moeten wij van leren dat we soms ook eens even stoppen moeten met ons werk, moeten laten onderbreken. Dat sloeg op een speciale omstandigheid, geloof ik, in zijn eigen leven. Maar wat zijn... Absurd vind ik zoiets. Natuurlijk uiteindelijk ook omdat daarmee geïllustreerd wordt dat men geen idee heeft van wat het schriftgedeelte werkelijk betekent. Maar dan nog. Ja, ik... De andere keren vind je wel weer een schriftgedeelte waaruit blijkt dat je niet moet laten onderbreken en dat je gewoon moet doorgaan met waar je mee bezig bent. En laat je niet ontmoedigen, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons volgt, daar moet je niet mee stoppen. Daar vind je ook wel een Bijbeltekst voor, bedoel ik. Dus ja, men doet maar wat. Maar Petrus, en dan kom ik weer even terug, Petrus zei, David, hij had het alleen niet over Psalm 8, maar over Psalm 16. Hij zei, David wist dat God hem onder ede gezworen had dat iemand uit zijn zaad, dat hij die op zijn troon zou brengen. En dit wetende heeft hij dit geschreven over Christus, over Jezus Christus. Dat God zijn ziel niet zou verlaten in de hel en dat zijn vlees geen verderving zou zien. Petrus zegt, dat is niet onze toepassing, dat is wat daarin ligt, dat is de enige echte betekenis. En de vraag in Psalm 8 was, wie is die mens? En het antwoord, enige echte antwoord, is uit de Hebreeënbrief. Dat is Jezus. En Runia zegt gewoon, ja, dat kan helemaal niet. Dat is wat men ervan gemaakt heeft achteraf. En zo heb je toch weer je eigen gemaakte God en je eigen gemaakte godsbeeld en je eigen gemaakte theologie en weet ik het. Ik vind het heel erg, zulke dingen, ja. Ik moet het niet te vaak horen, zoiets. Ik kan er niet goed tegen. Ik vind het schandalig.
Ja, is het ook. Zou je dat van die Malachi, van die vader en de kinderen, vader nog even kunnen uitleggen? Want ik weet niet precies.
Nou ja, als de kinderen bekeerd worden tot de vaderen, dat betekent gewoon dat het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob alsnog zal wandelen in de voetsporen des geloofs van vader Abraham. Maar deze citeer ik uit Romeinen 4. Of is het Romeinen 3? Romeinen 4, oké. Want daar staat dat, hè? Dat men zou wandelen in de voetsporen des geloofs van... Ja, het is Romeinen 4, dat is vers 12. Die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs. Dat wil zeggen, die navolgers worden van het geloof van Abraham, het welk in de vooruit was. En de harten van de kinderen bekeren tot die van de vaderen, wil dus zeggen dat men alsnog een voorbeeld neemt aan Abraham, Isaac en Jacob en in hun voetstappen zal wandelen. En dat waren bijna de laatste woorden. Nee, helemaal de laatste woorden in het Oude Testament. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen. En dat is wat het is. Dat wat in het hart van de vaderen was, zal in het hart van de kinderen zijn. Of andersom. Het hart van de kinderen zal gevuld worden met dat wat bij de vader is. Dat is de uiteindelijke bekering van Israël. Waarna verwezen wordt. En als je dan denkt dat het gaat over Vaderdag en dat je dus je ouders moet eren. Dat is wel erg zielig, gewoon zulke dingen. Hè? Ja. Misschien is het plaatsvervangende schaamte die mij dan vervult. Jongen. Toe maar. Maar terug naar Jesaja 46 dan nog even. De Heer zegt in vanaf vers 8. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, gij overtreders. Dat wil zeggen, men zou het weder ter harte nemen, zo lees je het elders. Hè? Deuteronomium bijvoorbeeld, Deuteronomium 30, hè? Dat wil het weder ter harte nemen. Dat wil zeggen, tot geloof komen. Want met het hart gelooft men, ook Deuteronomium 30 trouwens. Ja. Brengt het weder in het hart, gij overtreders, gedenk der vorige dingen van oude tijden af. Je komt heel dicht in de buurt van het hart van de kinderen tot het hart van de vaderen, waar we net even waren. Ja. Gedenk der vorige dingen van oude tijd af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk, hoi, gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. God werkt namelijk een plan uit in de loop van de geschiedenis. Dat is wat het is. En dat is totaal anders dan welke religie dan ook. Religie gaat altijd over hoe een mens moet leven om zich de gunst van de goden af te dwingen en hoe dat maar heten mag. En om een beetje leuk in het hiernamaals terecht te komen of zoiets. Maar iets ter verbetering van de mens en ten gunste van de mens. En wat de Bijbel leert is fundamenteel andersom. God doet wat en wij als mensen worden opgeroepen om daarin betrokken te worden, maar het hoeft niet. Het is wel dom als je dat niet doet, maar goed, ja. Maar het hoeft niet, wie niet wil, hoeft niet. Maar het heeft altijd consequenties natuurlijk. God maakt bekend, neemt die onzekerheid weg. Enzovoort. Hij heeft een plan. Op lange termijn, maar hij geeft garantie. En dus God zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. wat ik zal doen, wat ik beloofd heb, ga ik doen. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, heet het trouwens bij gelegenheid. God houdt zich aan zijn woord. God is namelijk gelovig. Ja. Dat is die God die een roofvogel roept van het oosten. Een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb geformeerd en ik zal ook doen. Hoort naar mij, gij steven van harte, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid. En die roofvogel van het oosten, die hij zou roepen. Een man mijns raads uit verre landen. Dat slaat, als u mij vraagt, slaat dat eerst op Kores, over wie we zojuist het voorgaande hoofdstuk gelezen hebben, die een einde zal maken aan de macht van Babel, althans het Babylonische Rijk. Dat is Kores. Maar uiteindelijk slaat het natuurlijk toch gewoon de Messias, die van verre zal komen. En die wordt dan wel vergeleken met een roofvogel. En daar schrikt u misschien van, maar u schrikt toch niet als ik zeg dat die vergeleken wordt met een arend?
Nee.
Dat weet u toch? Dus ja. En inderdaad, hij zal met geweld zijn koninkrijk planten. En in principe, dat is waar het in de eerste plaats over gaat, hij zal Babel ten onder brengen. Dat is dat Babel waarover dan vervolgens gesproken wordt, want je kunt deze laatste vers ook beschouwen als de inleiding tot wat wij kennen als hoofdstuk 47. Dat is de ondergang van Babel. Maar ja, ondergang van Babel, daar hebben we nog wel een paar hoofdstukken over in de Bijbel. Die hadden we al in hoofdstuk 13 en 14 van Jesaja. En hier hebben we het nog een keer in dit hoofdstuk, maar daarna hoofdstuk 47. En dan hebben we natuurlijk in het Oude Testament in elk geval Jeremia 50 en 51. Twee hoofdstukken lang. En de uiteindelijke culminatie daarvan in Openbaring 17 en 18. Want ja, uiteindelijk moet dat allemaal nog gebeuren. Hebben jullie dat nog? En dit is rijkelijk vroeg. Dat wat hier gebeurt in deze hoofdstukken. De aankondiging van de val van Babel, van het Babylonische Rijk. En als dit echt door Jesaja hoogst persoonlijk geschreven is. En waarom zou dat niet zo wezen? Dan is dat dus ruim voordat Babel zelfs maar aan de macht kwam. Want eerst kwam Assur nog. En daarna pas Babel. En dat is een van de redenen waarom men gelooft dat vanaf hoofdstuk 40 geschreven is door iemand anders dan de oorspronkelijke Jesaja. En noem men hem Deutero-Jesaja. Maar ik ga daar liever niet in mee. Ik sluit het niet uit, maar ik ga daar liever niet in mee. Waarom? Per slot, wat is er voor vreemds aan dat de dingen tevoren verkondigd worden? Er staat hier nou juist dat God dat doet, dat hij van tevoren aankondigt enzovoorts. En waarom zou er niet de ondergang van Babel aankondigen, terwijl Babel eerst nog moet opkomen? Bovendien, Babel heeft al een geschiedenis achter de rug, maar die van Genesis 10 en 11. Dus die lijn is al uitgezet, de Bijbel door. En ooit zal daar een eind aankomen. Is het idee. Dus ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar daar hebben we het volgende keer over. Over hoofdstuk 47. En we zullen voor vanavond het hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor het profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord waardoor wij u hebben leren kennen. Als die God die van ouds gesproken heeft, die tevoren aankondigt wat hij gaat doen, en die daarna de sporen van zijn werk nalaat in de wereld en in de wereldgeschiedenis. En we danken u dat we daarna terug mogen zien. We mogen vaststellen dat u betrouwbaar bent, dat u niet laat varen het werk uw handen, dat u rechtvaardig bent, want u bent niet ongelovig, maar integendeel trouw aan uw woord. En daarom mogen wij ook vandaag leven. In het besef dat al uw beloften, zoveel als er zijn in Christus, ja en amen zijn. En dat Christus gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Wij danken u daarom voor deze rots waarop wij ons huis mogen bouwen. Deze rots waartoe wij onze toevlucht mochten nemen. Waarin wij ons ook mogen verschuilen, maar waarop wij ons ook mogen beroemen. En we danken u daarom dat we ook deze avond weer rondom dat woord verzameld mochten zijn. En bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, de kracht van uw woord, de kracht van uw geest in onze levens, om Christus wil. Amen.